Amsterdam FM presenteert Scheltema Live.
Dit is Scheltema Live, het lunchprogramma voor wie wil weten wat er speelt. Rechtstreeks vanuit Scheltema. Dit is Scheltema Live, het lunchprogramma voor wie wil weten wat er speelt. Presentatie Anneminke van der Velde.
Je luistert naar Amsterdam FM en dit is Scheltema Live. We begonnen de uitzending met Jeroen van den Boom met Jij bent zo. De tekst van dit lied werd geschreven door Tony Neef. En Tony is vandaag bij ons te gast in de serie De Lockdown in 10 Vragen. In een uitgebreid gesprek vertelt hij wat een jaar van stilstand en dichte theaters met hem doet. Ook hebben we uiteraard weer een aflevering van Hanengekraai. We herhalen een aflevering van vorig jaar waarin mevrouw Berends de Haan haar liefde voor het schaakspel verklaart. En Simone Carré zwierf graag door de stad, maar nu in haar nieuwe woonplaats in het oosten van het land valt ook heel wat te zwerven. Maar eerst gaan we naar Studio Keukentafel, waar Tony Neef al is aangeschoven. Sinds vorig jaar maart de intelligente lockdown werd aangekondigd, is de wereld drastisch veranderd. Na verloop van tijd werden de regels weer versoepeld en konden we ons weer ietsje vrijer bewegen. Maar die vreugde was maar van korte duur, want inmiddels zitten we alweer midden in de volgende lockdown. Wordt de wereld echt alweer ooit zo gewoon als voor de quarantaine? Wat doet deze lockdown met ons? Hoe heeft het ons en onze wereld veranderd? Aan de hand van 10 vragen die we aan mensen uit verschillende disciplines stellen, gaan we op zoek naar antwoorden. In deze aflevering praat ik met zanger, acteur en musicalster Tony Neef. De theaters zijn al sinds maart vorig jaar dicht. Ze zijn even ietsje open geweest, dat wel, maar wat doet dat met iemand voor wie het theater letterlijk zijn tweede thuis is? Tony, welkom.
Dankjewel, Mick. Ja.
De eerste vraag. Waar was je toen de eerste lockdown werd aangekondigd?
Ik zat in de auto met het clubje van Haal het Doek maar op, een musical. We reden richting Hardenberg, maar we waren pas bij Weesp. En toen werden we gebeld door het kantoor van Hans Cornelissen en Ruud de Graaf of we even aan de kant wilden wachten bij een tankstation, want er kon wel eens raar nieuws komen. En dat kwam ook. In ieder geval wat er gebeurde is, wij mochten weer naar huis. Zo voelde dat voor mij ook. Ik dacht, ik ga mijn man bellen. Ik zeg, Benny, we gaan boeken naar Gran Canaria. We mogen 2 weken niet spelen. Hij zei, heb je niet opgelet wat er op de radio was? Gran Canaria zitten alle hotels vol met mensen die niet terug konden. Of in quarantaine moesten zitten. Zo begon het dus. En ik vond het niet zo leuk. Nee, ik voelde me niet nuttig.
Nee, en je werd en dus gewoon ongeveer uit de bus gehaald van...
Rechts omkeerd naar huis. En ja, ik dacht, wanneer kunnen we dan op vakantie? En daar heb ik heel lang op moeten wachten. Uiteindelijk is het gelukt naar Griekenland. De laatste week van augustus. Later kwam nog het allerraarste argument. Maar 30 mensen maximaal in een zaal. Hoe kun je dat doen? Bij ons kan het wel. Kleine productie.
Ja.
Maar hoe kun je dat in het circustheater doen? Het levert niks op. Nee. Zeker niet. Het ergste was Hello Dolly natuurlijk. Grootse musical met een live orkest. Een cast van 30 mensen. Die hadden een première. En ze hadden de dag daarna nog een voorstelling. En de dag daarna hadden ze nog heel veel voorstellingen. Maar die ging allemaal niet door. Dat is verschrikkelijk.
Ja, er is echt een behoorlijk slagveld is dat geweest. Hè?
Ja. En toen dacht ik, goh, minister van Cultuur, bent u ooit wel eens in een theater geweest eigenlijk?
Nou, er zijn meer mensen die zich dat afvragen.
Behoorlijk.
Nou, dat is ook een van mijn vragen. Laten we die dan meteen maar stellen. Wat zou jij doen als je minister van Cultuur was?
Ik zou eens een keer naar theater gaan. Hoe werkt dat eigenlijk? Ja. En later is het ook op een goede manier, zijn ze daarmee omgegaan hoor. Onze musical werd ingekort. Het was niet ordinair een liedjesprogramma geworden, maar er zat nog steeds een verhaal in. Maar er was geen pauze meer. Want wat doen mensen in een pauze? Ze gaan aan de bar staan, ze drinken misschien een biertje te veel. En dan gaan ze om elkaars nek hangen en dan word je besmet. Dat was er allemaal niet zo. Een voorstelling duurde 1 uur en een kwartier maximaal. En daarna werden ze keurig ook begeleid weer uit de zaal. Zodra het publiek de zaal inkwam, gingen eerst de mensen die in het midden zaten mochten naar binnen. En dan mensen aan de zijkant. Het was zo goed geregeld. Echt zo ontzettend goed. Wat ook heel mooi was, in heel veel theaters, daar had je dan natuurlijk heel veel rijen met stoeltjes. En daar werden soms stoeltjes uitgerukt en er werd een tafeltje neergezet met een heel romantisch lampje. Ik zag de mooiste theaterzalen van heel Nederland. Echt prachtig. Zo goed geregeld en met zoveel energie en zoveel betrokkenheid. En toen kwam uiteindelijk die tweede pandemie en nu zitten we weer thuis nutteloos te zijn.
En nu is het weer helemaal dicht,
Maar ik klaag niet, hoor. Ik klaag niet.
Want
ik heb nog gelukkig een partner die een baan heeft.
Ja.
Ik ken ook mensen die zijn allebei, een stel, dat is allebei ZZP'er. Nou, die hebben het moeilijk hoor.
Die hebben het heel zwaar.
Dus ik ga niet echt ontzettend janken hier.
Nee, maar vertel eens, hoe verliep jouw ophokplicht? Toen je, nou ja, bij de eerste quarantaine, maar nu natuurlijk ook.
Ja.
Hoe gaat dat?
Nou, de eerste quarantaine, wat ik heel erg vond, was dat de sportschool dicht was. En, want ik ben niet echt een fanatiekeling, maar ik ga wel iets van 3 keer naar de sportschool. En dat is ook, dan voel je ook een beetje goed.
Ja.
Voor je lichaam. En, dus wat deed ik? Ja, ik ging naar de verste Albert Heijn of de verste Lidl of de verste... Ik ging altijd eerst naar de Albert Heijn. Wat je dus ook gaat doen, je gaat ineens al die appjes lezen. Denk je, oh, dat is veel goedkoper dan... dus je gaat ineens, word je ook... Mijn moeder deed dat ook.
Prijsbewust, ja.
Mijn moeder fietste in Roden in Drenthe. En ging van de Vivo naar de andere winkel. En dan daar, want daar was dat die goedkoper. Toen dacht ik, mama, ik lijk steeds meer op jou. Dat ben ik ook gaan doen.
Ja.
En met als resultaat dat je dus heel veel wandelt. En ja, dat was goed. En nou, ik heb een partner die een goede baan heeft. Dus ik heb ook... Ja, een beetje huisvrouwtje aan het spelen. Ik maakte soepjes en als hij maar geld verdient. Ja, want ik verdiende niks.
Ja, dat hoorde ik ook vaak hoor.
Ja.
Van, mensen die ontzettend aan het koken en bakken slaan. En,
ja. Ik ben, mijn laatste, dat is groentetaarten ben ik nu in
okay.
Die fase zit ik weer met bladerdeeg. Heerlijk. Ja.
Ja. Nou ja, het is ook wel leuk om daar weer eens tijd voor te hebben.
Absoluut,
toch?
Ja. Ja. En eigenlijk hou ik niet zo van koken, maar nu ben ik... Ja.
Noodgedwongen?
Ja.
Maar wat miste je nou het meeste? Wat?
Ja, natuurlijk mis je je collega's. En je mist, wat ik het mooiste moment van de dag vind is dat... er een groot applaus komt en dat je dan in het busje terug zit met een glaasje wijn en dan ben je helemaal gelukkig. Dat vind je altijd, dan ben ik altijd blij bij mensen. En want we hadden zo'n show, dat hebben we nog steeds, want dat wordt allemaal doorgeschoven naar maart, april, mei zelfs. Het heet Haal het doek maar op. Het is een verhaal over hoe het ging in de jaren 60, 70, het snabbelen. Ik weet niet of mensen weten wat snabbelen betekent, maar dat betekent optreden voor...
Voor die jonge luisteraar.
Ja, soms krijg je dan geld in een envelopje, soms wordt keurig overgemaakt. En daar gaat het over. Dus het betekent ook dat in de jaren 60, 70 heel veel oude liedjes in zitten. Van Ronnie Tober, Rob de Nijs, ik noem maar Ramses Shaffy. En... wat wij ook iedere keer zagen is dat mensen bijna boos op ons afkwamen na de voorstelling. Toen kon dat nog in het begin, want dat mocht op het laatst ook niet meer. Mensen meteen naar huis. En die zeiden, ik kende bijna alle liedjes. Oh, dat is leuk, hè? Terwijl ik denk, die wil me in elkaar slaan. Ik heb vals gezongen, weet ik veel. Nee, die waren zo trots en die zagen het als een wedstrijdje. En dat vond ik heel mooi om dat te zien. Hoe mensen daar heel blij van konden worden. En ook, ik heb... al eerder gedaan. Met Ruud Bos toer ik ook door het land. Dat ga ik straks ook weer doen. Dus en haal het ook maar op. En weet je nog wel, heet dat. Dat we dan ook liedjes van onze cultuur goed doen. Dat mensen daar heel trots op zijn.
Ja.
En soms zie je begeleiders van oudere mensen. Die zitten echt zo te kijken naar hun cliënten. Want die zeggen nooit wat. En ineens zitten ze helemaal...
Ja, muziek, dat is wel iets wat altijd blijft. Hè?
Ja. En dat merk ik bij mezelf ook, hoor. Dat ik soms kijk je op tv en denk je... hé, dit liedje ken ik ook nog. En,
maar het contact met je collega's en het publiek...
Ja.
En het applaus.
Dat gaat via de app nu, ook leuk. Maar nee, dat miste ik het ergst. En natuurlijk ook, nuttig voelen. En dat heb ik niet als ik alleen maar boodschappen doe. En de sportschool hielp nog wel, maar die is nu ook dicht. Dus ik moet het weer allemaal zelf doen. Nou ja, ik ga niet klagen. Maar ik ben wel een beetje...
Maar het wordt er niet beter op.
Nee. En ik ben wel een beetje bang voor die Britse... wat uit Engeland komt en uit Zuid-Afrika. Ja, laten we een beetje... oppassen.
Nou, we zitten ook heel keurig hier op 1,5 meter afstand.
Wat zeg je?
Studio keukentafel.
Ja.
Wat miste je nou niet?
Nou, ik woon samen. Ik ben getrouwd met Benny. Die werkt bij de KLM. En eigenlijk zien we elkaar heel weinig. In al die jaren dat we samen zijn. We zijn 27 jaar bij elkaar.
Ja.
En nu... zien we elkaar het hele jaar door dagelijks.
Ja.
En ben ik ook thuis. En dat kan echt ontzettende consequenties hebben. je gaat afscheiden of je gaat verbouwen. Nou, wij gingen verbouwen. We hebben een nieuwe wc, nieuwe badkamer. En je gaat dingen kopen, nieuwe auto, nieuwe lamp. Nog heel leuk trouwens, leuke lamp hebben we gekocht. Weet je wat hoe die heet?
Nee.
Corona.
Nee.
En die bestond al heel lang.
Oh, wat grappig.
Maar het was precies de lamp die wij graag wilden hebben. Ja. Nou ja, dat soort dingen dus. Ja, en wij zijn... ja, je kan bijna zeggen 24/7 bij elkaar. Behalve dat ik even naar de Albert Heijn loop. En dat bevalt ons eigenlijk heel goed.
Ja.
En dat kan natuurlijk, je kan ook heel snel ruzie krijgen natuurlijk. En natuurlijk.
Maar hij werkt ook thuis nu.
Hij werkt, hij is niet een purser of een steward. Hij werkt bij de KLM. Hij zit midden in de coronadiscussies. Want in het begin dacht ik, dat vond ik ook nog even leuk om te vertellen. De eerste weken van de corona, ik vond het leuk. Ik denk, nou, iedereen keek elkaar weer aan op straat. Ja. En dan maakte je een half cirkeltje en dan was het, oh, nou, dankjewel. Ja, en drie weken later, ik ben even aan mijn telefoontje aan het kijken, zoek jij het maar uit, weet je wel. Dit is helemaal weer weg.
Het is heel erg veranderd.
En dat heb je dus ook in die vliegtuigwereld. Het ene land zegt, nee, 36,5 graden, niet hoger, want dat is, ik zeg maar iets, hè. Ja. Iedereen heeft zijn eigen regels. En in plaats van let's get together, laten we samenkomen, is het daar ook weer de polarisatie.
Ja.
Iedereen wil zijn eigen dingetje doen. En denkt dat zij de beste zijn. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het vaccin.
Ja.
Je zou ook kunnen denken dat we allemaal bij elkaar komen en een vaccin uitvinden. Nee, elk land gaat stiekem mee. Want je wordt wel het rijkste land van de hele wereld als je het beste mooiste hebt.
Nou, dat is inderdaad wel zo. Want in die eerste quarantaine of die eerste lockdown verbond het heel erg.
Ja.
En nu merk je dat irritatie de overhand gaat nemen.
Absoluut.
En dat iedereen gewoon... Ja, je krijgt... Die verbinding is weg, lijkt het wel. Ja.
En we zijn een welvarend land.
Ja.
Ik bedoel, ik weet niet wanneer je dit uitzendt, maar gisteren was er zo'n bijeenkomst op het Museumplein.
Ja.
En dan zijn mensen die hebben gewoon echt zin om te knokken met de politie. Wat is dit voor... Zijn we dan zo verwend? Zijn we dan zo rijk? Ik bedoel, ik kan me daar niks bij voorstellen. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen als je gewoon... geld wordt afgenomen en je kan nauwelijks meer rondkomen, dat je dan heel boos wordt. Maar dan moet je niet boos worden op de politie, dan moet je boos worden op de regering.
Ja.
En ik vind het zo raar, dat soort dingen.
Ja, we kunnen in maart weer stemmen. Dus,
Maar in het begin was het leuk, vond ik het echt leuk.
Ja, was
mensen
was het
keken
ook.
Elkaar aan. Ja, wat was dit nou? Dat gaat toch weer over.
En iedereen stond er ook heel serieus in.
Ja, absoluut.
Ja.
Ja. Maar ja, dat is anders.
Wat heb je nou allemaal niet kunnen doen tijdens de quarantaine? Ja, heel veel. Je hebt al een heleboel genoemd. Niet kunnen spelen, werken. Ja.
Ja. Nou ja, mensen omarmen. Je beste vrienden. Ik ben naar mijn moeder gegaan. Die zat in een verzorgingstehuis in Pijzen, in het noorden. Het hoge noorden. En dat was ook zo van, eigenlijk mocht ik haar niet omhelzen. Maar ja, degene die het snelst op me afkwam was mijn eigen moeder. Die viel me om de hals. Ja, zij was een ontzettende knuffelvrouw. Ze is inmiddels overleden op 21 oktober. Maar niet aan corona trouwens. Maar dat heb ik wel gemist. De intimiteit tussen vrienden. En aan de andere kant moet ik zeggen, dat vindt ook wel weer. Als je nu, jij bent mijn oude buf. Ja. Nee, niet dat je oud bent, maar we hebben 10 jaar naast elkaar gewoond. Ja. En dan doen we even een elleboogje en dat moeten we ook weer om lachen eigenlijk. Want maar we moeten erom lachen, omdat we ook wel eigenlijk diep in ons hart wel weten dat het ooit al een keer goed komt.
Het komt wel weer goed. Ja.
Alleen het kan iets langer duren dan we hadden verwacht.
Ja, vorig jaar dacht ik van een half jaar en dan is het wel weer gewoon. Maar nu is dat heel ongewis. Ja. Ja. Heb je ook dingen gedaan die je anders nooit gedaan zou hebben?
Ik denk het wel. Dat ze iets meer eten dan ik normaal doe. Ik denk, heel vaak zit je toch ook thuis op de bank, tv aan.
Ja.
En ik heb wel hele mooie dingen gezien trouwens, hoor. Ik heb een van de acht weer eens gezien. Met Mies Bouwman.
Er was op een gegeven moment zo'n hele serie van, weet je nog, van vroeger.
Precies, op NPO 2. En ik heb mijn ogen uit. Toen dacht ik, goh, wat is er tegenwoordig toch nep? Wat was die vrouw toch echt Mies Bouwman? Ik weet ook, ik heb gehoord en uit betrouwbare bronnen, dat zij voordat ze opging, een van de acht, 6 bessie en nevens dronk.
Dat heb ik ook wel eens gehoord.
Maar dan was ze zichzelf. En dan ging ze niet doen, dan ging ze zijn. En tegenwoordig op televisie zie je toch heel veel mensen die maar doen en doen.
Die en spelen een rol, die spelen dat ze iemand zijn.
Ik luister nu naar jou, ik luister, ik knik, ik luister.
Heeft het je ook nieuwe inzichten opgeleverd?
Nou, dat valt mij een beetje tegen. Ik ben van mezelf, hè. Ik ben meestal, als ik een beetje in paniek raak, en dat was alle reden voor, want het werk stopt, dan word ik creatief. Ik heb ooit, toen liep mijn vast contract af bij Joop van den Ende. Dus ik had musicals gedaan, Evita, toen Miss Saigon, toen Chicago, Saturday Night Fever, en toen liep mijn contract af en ik was helemaal in paniek. Ik denk, nu heb ik geen werk meer. En toen heb ik Heidi und die Heinos bedacht. Want ik hoorde dat de Duitse jeugd weer met LP's naar de discotheek gingen. Die waren een beetje die muziek van waren ze een beetje zat. Die wilden weer van weet je dat. Ja. En toen dacht ik, maar ik ken nog heel veel van die Duitse liedjes die ik mooi vond vroeger. Ja, vroeger hadden wij Nederland 1, Nederland 2 en Duitsland 1, 2, 3. En dus ik kon ook heel snel Duits praten als kind van 4. Maar in ieder geval, die Duitse muziek, dus heb ik Heidi und die Heinos opgericht. Dat is een half uurtje Deutsches Kulturgut. Met natuurlijk Ich bin wie du en allemaal Du bist alles.
Heerlijk, met zwarte zonnebrillen.
Ja, en dan hebben wij toen, hadden we meteen ook iets van 40 optredens in een jaar. En heel vaak kon ik niet, want ik had uiteindelijk wel weer een productie. Maar je kan met zo'n pruik en een zonnebril wel iemand anders inhuren. En dit jaar heb ik niks. Ik denk, dan ga ik misschien wel teksten schrijven. Want dat vind ik ook leuk om te doen. Ik heb een hele leuke hit geschreven ooit een keer. Jij bent zo van Jeroen van der Boom, ik zeg het maar even. Dus dat vind ik, denk, dan ga ik waarschijnlijk heel veel teksten schrijven. Of ga ik iets nieuws bedenken. Dat is niet gebeurd.
Oh, wat
en
gek.
Niet dat ik me ongelukkig voel. Niet dat ik verdrietig om ben. Maar ik dacht, ik ben niet creatief geworden. Nee, ik denk dat ik me heel erg heb gefocust op het samen zijn met Benny. En ook natuurlijk kijk ik naar elke talkshow. Want ik wil ook weten hoe gaat dat hier met dat vaccin. En hoe gaat het met die COVID en huppel de pup. Ik denk dat het een beetje was. Ja, het is toch een beetje een rare, hele andere wereld.
Je wordt ook wel overgenomen door allerlei zorgen die er zijn natuurlijk.
Absoluut. Ja. Ik denk dat dat het is geweest. En dat ik niet heb gedacht van, dan ga ik lekker even dat doen. Dat dat ook gebeurde. Nee, dat is niet gebeurd.
Nee, het is niet echt een zorgeloze tijd. Nee. En dat heeft natuurlijk ook invloed op je creativiteit.
Ja. En ik vind het eerlijk gezegd de laatste tijd een beetje nog enger worden. Omdat die varianten ook hier binnenkomen. En
Nou, dan heb ik nog één vraag voor je.
En hebben we alweer tien gehad?
Ja, we hebben er alweer 10 gehad. Wacht even, ik heb er nog één.
Joepie!
Hoe zag jouw toekomst eruit voor de lockdown en hoe is dat nu?
Nou, in principe ziet mijn toekomst eruit min of meer hetzelfde, alleen is het allemaal opgeschoven. Dus ik zou nu eigenlijk de halen doek maar op doen. Dat zou al lang klaar zijn. Dat is in die tweede pandemie is dat weer verschoven. Het is nu weer verschoven. Nu gaat het in combinatie met Weet je nog wel, wat ik doe met Ruud Bos. Dat is de componist van Telkens weer en van De Fabriek. Ja. Even voor de mensen die niet weten wie hij is. Hij is 84. Nou, als hij oud wordt, wil ik het zeker worden. Dat is geweldig. En met Maaike Widdershoven doen we dat. Dit wordt ook allemaal opgeschoven. Ik zal vanaf september een show doen, Sound of Musicals. Dat is met een groot orkest, groot ballet, 4 solisten, waarvan ik de 1 ben. En dat is verschoven naar september 2021. Ik zou dat nu hebben gedaan. Ja. Nou, dat is maar de vraag of dat doorgaat. Want dat is met heel veel mensen, is duur. En daarna ga
En september is eigenlijk alweer heel snel, hè?
Ja, dat gaat. Hoe ouder je wordt, hoe sneller dat gaat, hè? En ik zou eigenlijk nu ook iets doen met Trudy Labij. Wacht maar tot ik dood ben. Dat zou gaan over Annie M.G. Schmid. Dat is gecanceld uiteindelijk door ook angstigheid van producent. En ik neem het hem absoluut niet kwalijk, want het zijn gewoon moeilijke tijden.
Ja.
Voor mensen die
klinkt wel heel leuk. Ik hoop dat het nog een keertje doorgaat.
Ja, het zou ook met Ruud Bos zijn. En dat gaan we dus niet doen. Wat we wel gaan doen, in, dat is een hele mooie titel. En daar komen heel veel mensen op af. Het gaat goed met Nederland. Dat is een nieuw programma.
Kijk.
En dat is ook weer met Ruud Bos.
Positief.
Ja, die man die moet niet achter de geraniums gaan zitten. Die wil gewoon werken. En die is briljant in begeleiden.
Wat heerlijk.
Dus dat gaat dan volgend jaar om deze tijd. Maar het kan best zijn dat ik nu tot mei een beetje ga werken. Wat ook nog een nadeel is, is dat alles moet nu voor de helft van het geld.
Ja.
Ik snap het allemaal wel, maar je verdient echt veel minder. Ik weet niet of de minister van cultuur dat allemaal weet. En of, Rutte.
Nou, dan moet ze maar gewoon goed luisteren hiernaar.
Ja, want, precies. Want dat is echt, en wij vinden dat oké, prima, want je wil werken. En niet dat daar dankbaar gebruik van wordt gemaakt, maar dat is ook gewoon omdat de kosten zijn gewoon hoog. En er is al geld verloren natuurlijk.
Nou ja, dus. En theater openhouden voor 30 personen. Dat is natuurlijk ook niet rendabel.
Nee, maar het is wel leuk.
Ja.
Want
ik ben bij voorstellingen geweest. Ja. En het is een soort nachtclub. Er worden rijen uitgehaald. Je hebt een leuk tafeltje, een leuk zitje. Ja. Je mag je glaasje mee naar binnen nemen. Ja. Hartstikke leuk.
Ja, ik vond het ook magisch hoe ze dat hebben gedaan. En ook in zo'n korte periode vond ik echt geweldig. Maar ja, nu is het allemaal weer dicht. Terwijl ik denk van daar heeft nog niemand iets besmet.
Nee.
Kunnen raken eigenlijk door die regels. Maar goed, ik ga niet allemaal zitten zeuren. Maar in ieder geval, dus dat. Voor de helft minder geld en het werk gaat door. En dat wil ik graag. Ik wil graag werken.
Ja.
Tot, wacht maar tot ik dood ga. Ja.
Ja. Nou, we gaan niet zitten wachten hoor.
Nee.
Laatste vraag.
Oh god.
En dat is een hele confronterende. Die heel veel mensen zichzelf niet eens durven te stellen, maar ik doe het lekker wel.
Ah, doe het.
Ben je aangekomen?
Nou, ik ben inmiddels alweer afgevallen.
Oké.
Doordat de sportschool open gingen. En ik merk wel dat nu mijn lichaam weer vraagt om te rennen.
Te bewegen.
10 minuten rennen, 10 minuten plat, 10 minuten scheef. Wandelen plat en scheef plat in helling. Dat hielp mij echt en ik doe een paar oefeningen. Ik was niet zo fanatiek op de maar gewoon 50 minuten. En dan ging ik een kopje koffie drinken daar, uit een automaat. En dat vond ik heerlijk. Dat ga ik wel zo, ik moet straks wel weer even als het mooie weer wordt. Maar ik heb een scooter weggedaan. Ik heb nu een elektrische fiets en dat wil niet zeggen dat je op een fiets hoeft te zitten en dat er dan niks gebeurt. Je moet ook echt fietsen.
Je trapt wel.
En dus dat gaat ook wel gebeuren. Dus helaas ben ik neergevallen 1,5 week geleden op de Willemsparkweg. Waarschijnlijk, ik weet er niks meer van, uitgegleden op een rails.
Oh jee.
Maar ik ben een tijdje oud geweest en daar is een lesje. Beter opletten.
Ja. Nou ja, je zit hier weer stralend.
Ja, ik...
Een beetje beschadigd nog, maar...
Gelukkig is het geen televisie.
Ja. Nee. Denk ik ook altijd.
Of heb je hier een geheime camera hangen?
Nee, niet in studio keukentafel. Nee. Nee. Nou, dat waren al mijn vragen.
Ja, dat, weet je, jij bent zo goed, dan gaat het weer zo snel. Dat is dan weer jammer.
Jammer, hè?
Ja.
Ja.
Ik had liever wat langer geluld. Maar goed, dat kan alweer niet.
Nou, dat doen we ook nog wel een keer. Ja. We hebben nog wel een programma, dan mag je een uur.
Oh, fijn. Leuk. Dus. Ik kom.
Oké.
Ja.
Nou, dankjewel. Tony Neef.
Jij bedankt.
Een andere keer misschien. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door. Het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter. dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt mij wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen, het is voorbij, en dit is al wat rest voor mij. Een aanzicht en herinneringen van toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan?
En dat was Tony Neef met Het dorp uit de musical Zonneveld. Elisabeth Bierens de Haan is dol op schaken. Ze legt aan Luc Drosten uit waarom. Hier is Hanengekraai.
Wie ook hier dit huis betreedt, de eerste vraag, schaakt u? Het scherpje gedachtes. Ik heb een computer, een schaakcomputer, en elke zaterdagmiddag zit ik een uur te schaken. Ik verlies altijd, maar het kan me niet schelen, want ik heb er ongelooflijk veel van geleerd. En ik vind het een soort messenslijper voor de hersens.
Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de Haan.
Dit is Hanengekraai en wij gaan het vandaag hebben over iets dat Elisabeth Bierens de Haan eigenlijk haar hele leven al, je zou kunnen zeggen, met zich meedraagt. En dat is haar passie voor het schaakspel. Mevrouw Bierens de Haan, vorige week hebben we het gehad over uw boek. Vandaag weer iets totaal anders. We komen er steeds meer achter wat voor een kant u allemaal heeft die wij nog niet kennen. Onontgonnen gebied, zouden we het misschien moeten noemen. Wat heeft u met het schaakspel?
Heel veel. Ik zou het eigenlijk reuze leuk vinden als het een verplicht vak werd op alle scholen.
Ja, ik heb het zelf vroeger gehad. Maar het probleem was dat de schakenles altijd de Engelse les verdrong. En ik daardoor eigenlijk een hekel aan schaken heb gekregen. Omdat het tijd van de Engelse les afsnoepte. Achteraf eigenlijk heel jammer. Wat is de meerwaarde van het schaken? Vergeleken met andere, nou, misschien oneerbiedig om het zo te noemen. Maar gezelschapsspellen.
Het is geen gezelschapsspel. Het is eigenlijk heel magisch. Het komt uit Perzië. En het is heel lang geleden, ik denk 1000 na Christus, 1200. En de bedenker van het schaakspel was een genie. Mijn vader leerde me schaken toen ik een jaar of 8 was. Ik verloor natuurlijk steeds. Maar ik vond het zo boeiend en zo geweldig interessant. En ik ben ermee doorgegaan. En in mijn stewardessentijd vloog ik regelmatig naar Moskou. En op een reis terug van Moskou naar Amsterdam zat aan boord Elisabeth Bykova. En ik begon te lachen. Ik zeg, my name is Elizabeth and you are Elisabeth Bykova. And I loved chess playing. En toen bleek dat Elisabeth Bykova was professional. Ze gaf les aan kinderen in Nederland. En in Rusland was ze een aanzienlijke schaakster en trad veel in de publiciteit. En toen had ik het lef, echt het lef had ik, om te vragen van, het is rustig aan boord en is een stille vlucht. Mag ik het de eer hebben om een partij met u te schaken? Toen zei ze, I will be very pleased. We hebben geschaakt. 1 spel en het werd remise. En toen zei ze keek me aan, you play well, but you have absolutely no system. Ik schrok, ik keek eraan, I sent you books from Moscow. Wel, ik kom thuis, ik zeg, mama, ik heb toch zo'n grappige reis gehad. U moet opletten, er komen boeken uit Moskou. Nou, die komen heus niet hoor, met dat communistische regime. Ik zei, die komen wel. En waarachtig, een paar dagen later, post uit Moskou. Ik zei, mama, daar zijn ze. En daar kwamen de schaakboeken. Met allemaal partijen, Karpov, Fischer, noem maar op. En dat ben ik gaan ontleden. Want ik kan natuurlijk geen Russisch. Maar ik heb de partijen naar aanleiding van de plaatjes geprobeerd te spelen. En ik heb ze nog. Ik heb haar teruggeschreven natuurlijk en dank. Daar heb ik geen reactie op gehad. Want ik denk dat alles wat toen uit het Westen kwam, dat was vergif.
Ja, dat ging onderschept zijn.
Dat is onderschept en dat weet Elisabeth ook. Mijn gedachten zijn weer bij elkaar. Later, toen internet kwam, heb ik haar opgezocht. En inderdaad, daar zag ik haar hele leven. En ze leeft niet meer. Ze was toen ik vloog, was ik 22 en zij was tegen de 40. Maar het schaken heeft in mijn leven een bijzondere plaats. En wie ook hier dit huis betreedt, de eerste vraag, schaakt u? Ja, maar ik ken niet zoveel mensen die schaken. Ik zeg, dan gaan we dadelijk, nadat we dit en dat hebben gedaan, gaan we schaken. En zo heb ik schaakvrienden en vriendinnen. En het is zo ongelooflijk. Geen één spel is hetzelfde. En ik vind dat schaken en pianospelen, die hebben een samengang. Het zou kunnen zijn dat de hersens, de afdeling in de hersenpan van de mens, dat die afdeling van de muziek en het schaken, die hebben een samenloop. Dat is aan elkaar geparenteerd. En eigenlijk vind ik dit, dat de logica in het schaken, de logica in snel dingen doorzien, het scherpje hersens. Ik zou het ook als een verplicht iets zien in alle bejaardenhuis om dementie proberen te voorkomen. En Alzheimer, dus als mensen beginnen met vergeetachtigheid, verplicht 's middags een uur schaken. En het scherpje gedachtes. Ik heb een computer, een schaakcomputer, en elke zaterdagmiddag zit ik een uur te schaken. Ik moet zeggen, ik verlies altijd. Het is een Russisch spel. Maar het kan me niet schelen, want ik heb er ongelooflijk veel van geleerd. En ik vind het een soort messenslijper voor de hersens. Je hersens worden geslepen omdat je breed moet denken, goed moet nadenken, impulsief moet je niet zijn. Je moet niet te lang nadenken. Je hebt een klok, die tik je dan in. Anders zit je na 3 dagen nog te schaken. En ik vind het eigenlijk een ondergeschoven kindje. Op scholen heeft men hem wel als een soort extra, ja, hè, een schaakles. Ik vind dat dit verplicht moet worden op alle scholen. Een uur in de week op zijn minst schaken. En dan zou je zien dat het leervermogen van de kinderen met sprongen vooruit gaat. Dat de kinderen niet op zichzelf gericht, maar naar buiten gericht. Want je moet breed denken, breed zetten doen. Het is een ongelooflijk bedacht spel. Ik ben echt helemaal het is geen spelletje. Iemand zegt wel eens, oh, wat een leuk spelletje. Het is geen spelletje. Het is een grandioos hersenspel. Ga het eerst maar eens goed doen en dan spreken we elkaar later. En dan spreken we elkaar later en dan hoor je, het is een spel. Het schaakspel is een spel. En wat voor spel?
Heeft u een favoriete zet? Je hoort soms van mensen die een favoriete schaakzet hebben.
Ja, die heb ik. Herdersmat.
Wat is dat?
In 2 zetten de koning mat zetten.
En voor de totale leken, waaronder ik zelf, kunt u kort toelichten hoe dat in zijn werk gaat?
Je zet de zetten zo dat de koning geen kant uit kan.
Heeft dat een parallel met een bepaalde feministische inslag die u heeft?
Helemaal niet. Het heeft er niets mee te maken. Het is een bestaande zet. Dus die heb ik natuurlijk ook uit boeken. En het lukt niet altijd. Maar als je tegenstander gefocust is aan de linkerkant van het bord en ik zit rechts te denken van ik doe even dit, dan is dat een onverhoedse aanval.
Interviews zijn ook onverhoedse aanvallen soms. Kijk ik nu alweer uit naar onze volgende gesprek volgende week. En dan tikken wij weer een heel ander onderwerp op. En ik spreek u graag dan weer.
Nou, ik houd me aanbevolen.
Tot dan.
Tot dan, Luc.
Wilt u reageren? Mail naar hanengekraai@amsterdamfm.nl en uw bericht komt terecht bij mevrouw Berends de Haan.
Chess is such a difficult game. There's so many pieces, so many squares where you can go, so few promises. Never you mind all the others, anticipating your next move. I know it's hard, 'cause you got a lot to do. Street signs and traffic lights, ever confusing.
Jawel, een liedje over het edele schaakspel. Rivers Cuomo met Chess. Sinds Simone Carré Amsterdam heeft verruild voor de Veluwe, zwerft ze niet meer langs de grachten, maar door het Veluwslandschap. Daar ligt heel wat geschiedenis. Een aangrijpende column dit keer.
Een schuldig gebouw. Doelloos dwalen door Amsterdam was altijd een favoriet tijdverdrijf op zondagmorgen. Soms ontdekte ik dingen die me bezig bleven houden. De honderden Stolpersteinen in Amsterdam, de verhalen erachter en de stippenkaart van Amsterdam die ik de aanleiding daarvan vond, waarin iedere stip voor 10 Joden staat, fascineerde en schokte me. Nu dol ik doelloos door mijn dorp en mijn nieuwe omgeving. Ik verwacht herten te zien, zwijnen en wandelaars met driekwart broek en unisex ANWB-jack. En die zie ik ook, maar ik zie meer. Het is ijskoud als ik vanuit huis door een witberijpt landschap van het Hof te Dieren richting Ellecom loop, een van de oudste dorpen op de Veluwe. Het is schitterend, een idylle, ingeklemd tussen de Veluwe enerzijds en de IJssel anderzijds. En ingeklemd tussen de spoorlijn en een snelweg, want tijden veranderen. Aan de Zutphense straatweg, de straat waaraan ik ook woon in het aangrenzende dorp, stuit ik op een monument. Een bronzen tafel met daarop 136 kiezels. De stenen staan symbool voor de 136 kameraden van een groep van oorspronkelijk 139 Joodse dwangarbeiders uit Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Drie van hen bezweken tijdens de bouw aan een SS-trainingskamp met sporthal. De villa naast het monument, ooit Villa Irene, werd geblindeerd en door de Duitsers bij wijze van grap omgedoopt tot Villa Palestina. De Joodse mannen werden er ingekwartierd op zolder en vervolgens uitgehongerd en afgebeuld. Het landgoed Avegoor er tegenover was een trainingscentrum van de SS en daarachter werd door deze 139 mannen in 11 weken tijd een schitterende turnzaal met sportvelden aangelegd. Vanaf het monument loop ik langs Avegoor naar de turnzaal. Het landschap is adembenemend mooi en het gebouw ook. Maar het is een schuldig gebouw, in een schuldig landschap. Het staat leeg achter hekken, volledig gerestaureerd en klaar voor een nieuwe bestemming. Maar wat kan je op deze plek anders doen dan denken aan de gruwelen die hier hebben plaatsgevonden? Ik tuur door het hek naar het gebouw en zie door mijn oogharen Max Deen staan. Een van de 35 Joodse mannen uit de hel van Ellekom die de oorlog overleefd hebben. Ik zie het in zwart-wit. Een zweep aan zijn voeten en een schop in zijn hand. Hij ploetert en ploegt het terrein vlak, incasseert klappen en beledigingen. Hij wordt in zijn gezicht gespuugd en geminacht. En na het werk krijgt hij een beschimmelde boterham toegeworpen en mag hij dienen als sparringpartner voor een Duitse bokser in training. Max is opzichter over zijn 135 broeders, maar hij gebruikt de zweep die hem toebedeeld is nooit om mee te slaan. Vel over been zie ik hem zoegen. Omstanders die te lang geschokt blijven kijken, worden verplicht een uur mee te beulen. Tegenspraak wordt niet geduld en bevel is bevel. Als de groep uiteindelijk, nadat het trainingskamp gereed is, op transport wordt gezet naar Westerbork, wegen de mannen gemiddeld nog maar 35 kilo. Vrouwelijke werknemers van de spoorwegen krijgen die dag vrij, omdat dit transport te afschuwwekkend is om aan te zien. In Westerbork overlijden 12 mannen. De anderen worden doorgestuurd naar de vernietigingskampen. De meeste vinden daar hun einde. Als in 1998 het monument aan de Zutphense Straatweg onthuld wordt, is Max Deen als enige nog levend slachtoffer van de hel aanwezig. Tranen lopen over zijn wangen. Als je door de mangel gehaald wordt, komt er sap uit, zegt hij, als hij de hand van de burgemeester vastgrijpt.
Thank you.
Astor Piazzolla met Oblivion. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit uur Scheltema Live. Aan dit programma werkten mee Luc Drosten en Simone Carré en mijn naam is Anneminke van der Velden. Ik dank onze gasten, Tony Neef en Elisabeth Bierens de Haan. Jawel, wij gaan gewoon door, ondanks alle lockdowns, avondklokken en gesloten studiofaciliteiten, want de studiokeukentafel is altijd beschikbaar. We gaan eruit met Bruce Springsteen, Born in the USA. De voormalige bewoner van het Witte Huis dacht nog dat dit een heel patriotisch lied was. Nee, meneer Trump, het is een keiharde protestsong. Tot volgende week. Yeah.
Waar is de wereld gebleven, waarin voor publiek in een zaal acteurs graag een voorstelling geven? Hoe lang duurt het nieuwe normaal? Waar is die wereld gebleven? Wanneer klonk voor het laatst de muziek en werden concerten gegeven voor zalen vol juichend publiek?
Toneel, poëzie, opera en ballet, musicals, lezingen en cabaret. Gedrang bij de kassa en in de foyer. Wanneer zingt een zaal weer uit volle borst mee?
Waar is de wereld gebleven, waarin je soms troost ondervond aan wat je aan kunst kon beleven, lang voor er een lockdown bestond? Waar is die wereld gebleven? Het is een eenvoudige vraag.
Wie houdt de verbeelding in leven?
En dit jonge talent van vandaag?
Spelers door het land, in de bus op tournee.
De avondvoorstelling, de matinee.
Cultuur is gezondheid, gezondheid vitaal.
Niet voor de elite,
voor ons allemaal.
Waar is de wereld gebleven?
En waar blijft de steun in de rug?
Dus houd het theater in leven.
Wat weg is, komt nooit meer terug. Wat weg is, komt nooit meer terug. Wat weg is.